Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 63 en daarvan het vierde vers. Wij noemen u Psalm 63, het vierde vers, wanneer ik op mijn lege stee aan u gedenk. In stille nachten de pijns mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en vree als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig ter hulpe zijt geweest. Het vierde vers van Psalm 63. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 43 En wij zingen daarna het 7e vers van Psalm 63. Psalm 63, vers 7, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 112, wat wil het 9e gebod? Antwoord dat ik tegen niemand vals getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Oprecht spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht, naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Amen. De schriftlezing vindt u in Genesis 40. Genesis 40. En het geschiedde na deze dingen dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste van de schenkers en op de overste van de bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trabanten in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trabanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende. En ze waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom in één nacht, elk naar de uitlegging van zijn droom, de schenker en de bakker die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam 's morgens tot hen en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vroeg hij de hovelingen van farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis van zijn heer, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zei tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste van de schenkers Jozef een droom en zei tot hem, in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht en aan de wijnstok waren drie ranken En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zei Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn 3 dagen. Binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelf wanneer het u welgaan zal. En doe toch wel dadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kom, want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, 3 getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is, en het gevogelte had er zelf uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is zijn uitlegging. De 3 korven zijn 3 dagen. Binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de 3e dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte, en hij wrief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijn de knechten, en hij deed de overste der schenkers weerkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf, maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover. Dit gedeelte is de stof voor de Bijbellezing van vanavond. Laat ons de Heere bidden om zijn zegen. Heere, een voorrecht is het dat wij ook vanavond weer in de gelegenheid worden gesteld om te luisteren naar uw woord. Een eeuwenoude geschiedenis en toch een boodschap die nog hoogst actueel is ook in onze tijd. Immers, al de schrift is ingegeven door uw Heilige Geest en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot vermaning. O Heer, laat het een woord zijn dat ons wijs maakt tot zaligheid. En dat ons leert om op u te vertrouwen. O, wat een geloof spreekt ook in deze geschiedenis weer uit het leven van uw kind en knecht Jozef. Onder de meest ellendige omstandigheden mag hij zich nogthans geheel en al aan u overgeven. En Heer, u weet wat wij nodig hebben, ook in dit avontuur. U weet van onze omstandigheden af. Daar kan ook in ons leven zoveel zijn, waardoor wij verdrietig zijn, het moeilijk hebben, eenzaam zijn, verlaten ons zweten. Maar mogen onze harten ons nu opwaarts geheven worden tot u die in den hemel zit. En wij ons vertrouwen op u mogen stellen. De dichter zingt daarvan welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Ook dan, wanneer het moeilijk is, steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. In het tranendal is dat. De dal van de moeite en van het verdriet. Gij zijt hun bron. O, dan stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Dat ziet op uw genadige vertroosting. Heere, u weet wat nodig is in spreken en in luisteren. U weet van de zwakte van het lichaam, maar mogen het ervaren dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht en dat uw genade ons genoeg zal mogen zijn. Heere, gedenk hen die uw naam ootmoedig vrezen. Geef dat ze ook uit dit schriftgedeelte moed mogen putten. O, dat die blijdschap die daar in u is, ook in ons hart en leven, geproefd en gesmaakt mag worden. Het verheugd zijn in God naar waarde nooit te danken. En als wij in de put zitten misschien, geen geloof hebben, o Heer, wil ons met een Jozef uit de put halen. U bent zo machtig om het te doen. U hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En als wij nog vreemd zijn van het leven des geloofs, mag dan vanavond dat licht van uw genade ontstoken worden in ons hart en in ons leven. O, wat een wonder, als wij ogen krijgen om te zien en oren om te horen. Dan luisteren we naar de prediking zoals we nog nooit eerder luisterden. En wat zal het ook een geweldige ommekeer geven in ons hart en in ons leven. Want waar geloof gevonden wordt, daar is bekering. En waar bekering gevonden wordt, daar is geloof. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, of wellicht op een later tijdstip de prediking nog mogen horen. Laat het hun ook tot zegen zijn, Heere. Verheerlijk zo uw naam. Laat het strekken tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot grootmaking van de naam van u, o God, drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven, daar zijn twee collecten. Bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De Heere zegen u en uw gave. En wij gaan samen zingen van Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. Psalm 146, vers 3, zalig gij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Vers 4, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En ook het vijfde vers, het is de Heer die terecht de armen der verdrukten gelden doet. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 146. Gemeente, daar zit Jozef dan in de gevangenis. Met de misdadigers gerekend. En dat onschuldige weet het allemaal. Door leugen en bedrog. En hoe mag hij hierin een type zijn van onze Heer Jezus Christus, van wie Jesaja het ook al gezegd heeft. Hij is met de misdadigers gerekend. De Heer Jezus Christus, in wiens lippen nooit bedrog gevonden is. Die is, en de kinderen weten dat, die is als een godslasteraar ter dood veroordeeld. En dan sterft onze Heer Jezus Christus ten slotte tussen twee moordenaars in. Onvoorstelbaar. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Hij die het kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde. En dan hangend tussen die twee moordenaars. Is er ook nog een moordenaar die tot geloof en bekering komt. Zelfs dan, mag ik het zo zeggen, kan de Heer Jezus het niet laten om zondaren zalig te maken. Hij gaat tot zijn laatste snik door. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. En ik hoor daar die moordenaar zeggen: wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze, en dan bedoelt hij Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan gaat die man bidden: gedenk mijner, als geen koninkrijk gekomen zult zijn. Moet je voorstellen, dan hangt daar een man naakt aan het vloekhouder schande. Het opschrift boven zijn hoofd maakt kenbaar wie hij is. Jezus de Nazarener. De koning der Joden. Degene die hem aan het kruis gebracht hebben, die hebben gezegd: schrijf niet, deze is de koning der Joden. Maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. En dan zegt Pilatus: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Maar luister eens wat die moordenaar zegt. Met het oog op deze Jezus: gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan krijgt hij te horen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De apostel Paulus zegt van deze Heer Jezus Christus in de tweede Korinthebrief: dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde. En ik heb het vanmiddag nog even nagekeken. Ik denk, heb ik dat nou wel goed geschreven? Maar het staat er echt. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En zo mag het nu Jozef ook gelden. Jozef die rechtvaardig is om Jezus wil, die leidt door de onrechtvaardigen. Eveneens. Om Jezus wil, omwille van de naam en de zaak van de Heere. Jezus zou het zelf in zijn bergbreder zeggen: zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen. En liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Als dat nou mag leven in onze harten, oh, dan kunnen we zelfs berusten In de allermoeilijkste omstandigheden van het leven. Dan mag daar die zalige geloofsovergave zijn. Ik heb dat nog niet zo lang geleden nog meegemaakt. Toen er een bekende van mij ging sterven. Een zuster in de Here, zo mag ik ze toch wel noemen. 10 dagen voor haar sterven belde ze me op. En ze had net te horen gekregen toen dat ze nog maximaal 2 maanden te leven had en minimaal nog 1 week. En ze vroeg me om bij haar te komen, zodat we samen haar begrafenis konden bespreken. En toen ik bij haar was, toen vroeg ze aan mij: dominee, zou u in de aula willen spreken over Romeinen 8? En wel deze woorden: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is. In Christus Jezus, onze Here. En ze gaf ook te kennen dat ze, wanneer ze uitgedragen zou worden uit de aula, er gespeeld zal worden, dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En zo is het ook gegaan. Ze mocht beoefenen wat de dichter van Psalm 33 zingt in de grootste smart. Blijven onze harten in de Here gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Maar ondertussen moeten we dat verblijf in de gevangenis van Jozef natuurlijk niet gering achten. Hij zit er al een aantal jaren. Dat is wat geweest voor Jozef. Hij had in Gods kracht die verleiding van die vrouw, die kwaadwillende vrouw, kunnen weerstaan. Hij heeft het in volle overgave van geloof gezegd: zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? En dan veroordeeld te worden tot gevangenisstraf. En zonder uitzicht op vrijlating. Ik heb u gezegd dat gevangenisstraf feitelijk niet bestond. Men kwam in de gevangenis in afwachting van de beslissing, in deze gevangenis althans, van de beslissing die Farao zou nemen over de gevangenen. Maar er zou dus nooit een beslissing vallen over Jozef. Dat betekende dus dat hij levenslang had gekregen feitelijk. Zonder uitzicht. En dat is dan de uitkomst van zijn rechtvaardig handelen. Mensen hebben hem dit kwaad aangedaan. En toch, en dat hebben wij vorige keer mogen benadrukken, toch gaat het niet buiten Gods voorzienigheid om. En het lijkt wel of de Heilige Geest ons daar steeds maar weer bij wil bepalen. Juist omdat die weg zo moeilijk is die hij gaat. Zo tegen het vlees en bloed van ons mensen indruist. En dus ook tegen het vlees en bloed van Jozef, natuurlijk. Maar telkens lazen we: en de Heere was met Jozef. Of zoals we het de vorige keer hoorden, toen kwam het nog dichterbij: de Heere wende zijn goedertierenheid tot Jozef. Hoe hij daadwerkelijk Gods liefde en ontferming mocht proeven en smaken daarin. Nou, dat heeft Jozef staande gehouden, te midden van al die nood. De Heer is voortdurend bij hem geweest. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heer zal mijn getrouw behoeden, daar hij mijn schild en hulp wil wezen. Dat zal een nietig mens mij doen. Al wat mag hij zich daarin onderscheiden van de Heere Jezus Christus. De Heere was steeds bij hem. Zo staat het. maar van zijn zoon Jezus Christus, die meerdere Jozef. Lezen we dat daar een moment komt dat God er niet meer is. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoe ontzagwekkend moet dat geweest zijn? Voor de Heer Jezus Christus, daar is niemand in de kerk die daar zich ook maar enig beeld van kan vormen. Maar dat het iets vreselijks geweest moet zijn, dat proberen we ons dan maar voor te stellen. O, die volstrekte verlatenheid. Geen God meer voor hem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Oh, dan zegt het avondmaalsformulier als antwoord erop. Het is aangrijpend om dat te lezen. Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Kijk, daarom mag Jozef hier nou in de gevangenis voor rekening zitten van de Heer Jezus Christus. En dat zal de Heer ook weer laten blijken. We lezen in vers 1 van hoofdstuk 40. En het geschiedde na deze dingen dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heren, tegen de koning van Egypte. De schenker en de bakker, die waren verantwoordelijk voor het eten en drinken van farao. En ja, dat waren koninklijke hoogelingen, zo blijkt hieruit. En die waren er verantwoordelijk voor dat die koning goed voedsel kreeg. Juist omdat die vorsten dictators waren, gebeurde het natuurlijk nog wel eens dat deze mensen vergiftigd werden. En vandaar dat schenker en bakker voortdurend alert moesten zijn op wat er gebeurde met het voedsel van de koning, van farao in dit geval. Maar waarschijnlijk is er toch iets mis geweest met het voedsel voor farao. En koning farao die verdenkt daarvan de schenker en de bakker, althans hij houdt ze ervoor verantwoordelijk. Als hoofden van de huishouding. Beide, staat hier, hebben gezondigd. Wat ze precies gedaan hebben, dat weten we niet. Maar ze zijn in gebreken gebleven, dat betekent het. En ze worden onmiddellijk in die gevangenis gestopt. Dan zie je hoe dat werkt bij die alleenheersers. Hè? Zonder vorm van proces, zo de gevangenis in. Zo sta je op een hoge positie, koninklijk hoveling. De leiding over de bakkerij van de koning. De leiding over de wijnschenkerij van de koning. En nu zitten ze alle twee in de gevangenis. En dan komen ze terecht in de gevangenis waarin ook Jozef verblijft. Nu komt Jozef, die dus volstrekt onschuldig is, zo weten we, samen bij twee mensen te zitten die schuldig zijn. Hij is in hetzelfde oordeel. En ook nu horen wij weer van zijn vernedering. Jozef zit daar onschuldig. Hij zit daar opgesloten omdat hij niet wilde zondigen tegen God en tegen zijn heer Potifar. En wat moet hij nu doen? Nu wordt hij geroepen om die schenker en die bakker die daar zitten omdat ze gezondigd hebben, zo staat het er, om die te dienen. Zo staat het in vers 4. En de overste, de trawanten, bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende. Even tussen twee haakjes opgemerkt, die overste der trawanten, dat is Potifar. Potifar heeft er kennelijk nog steeds de hand in. Er zijn verklaarders die zeggen, hieruit blijkt wel dat die Potifar eigenlijk nooit geloofd heeft wat zijn vrouw gezegd heeft. Anders had hij toch wel op een of andere manier wraak genomen op Jozef. Maar die zit hier nog steeds. En nu geeft hij Jozef, hij zorgt ervoor dat Jozef, die bakker en die schenker, gaat dienen. Ze krijgen een aparte behandeling. Kennelijk. Dus ook in de gevangenis blijkt er nog verschil te zijn. En u moet de onschuldige buigen voor de schuldige. Maar in de kracht van de Heere kan alles, gemeente. Paulus zegt in Filippenzen 4, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat betekent niet dat wij tot alles in staat zijn, oh nee, helemaal niet. Maar dit laat zien dat wij alles kunnen verdragen omwille van Jezus Christus, van wie geschreven staat, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Hij die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Die in zijn dienende liefde zo ver ging, dat hij zijn bloed wilde geven voor volstrekt verloren zondaren. Wat een liefde heeft hij gesteld tegenover u en mijn vijandschap, niet waar? Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Oh, als het daar toch oog voor krijgt. Dat dat nou de boodschap van het evangelie behelst. Dat Christus voor ons gestorven is toen we nog vijanden waren. Toen er nog helemaal niets in u, of mij, of jou was om ons zalig te maken. Heeft hij nochtans voor die zaligheid gezorgd. En zo volkomen dat nu iedere zondaar die tot hem de toevlucht mag nemen, ook een welkom onthaal bij hem ontvangt. Hij heeft nog nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Misschien zijn er wel onder ons die nog nooit de toevlucht namen onder de schaduw van de vleugelen van deze Christus. O, hier zien wij Jozef bezig om schuldigen te dienen. En daarin mag hij een type zijn van de Heere Jezus Christus. Hij doet niet liever dan dat. En wat heeft hij dat ook gepraktiseerd, nietwaar? Denk eens aan de laatste maaltijd hier met zijn discipelen hield, hier op aarde. Dan gaat hij toch slavenwerk doen, nietwaar? Dan gaat hij hun vuile voeten was. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, dat heb ik u tot een voorbeeld gedaan. Zo dienstbaar is hij. O gemeente, bedenk dat nou eens, dat dat evangeliebediening is. Dat de koning der koningen, de Heere der heren, zijn kleed aflegt. En daar met een schaal met water en een doek tot zondaar komt om ze de voeten te wassen. En daarin zo ver gaat het, hij zegt, en als je mij nou niet laat begaan, dan heb je geen deel aan mij. Ja, dat is wat. Dus of je laat hem begaan, en dan mag je rein weten. Je hebt ook niet meer nodig dan dat hij dat doet. Als Petrus, die was niet bereid om zijn voeten ter beschikking te stellen aan de Heere Jezus. Oh nee, dat gaat niet gebeuren, zei hij. Petrus, als ik jouw voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Oh ja, maar als de zaken er zo bij staan, dan helemaal. Dan ook mijn handen en mijn hoofd. Nee, alleen je voeten. Dan ben je helemaal rein. O gemeente, laat hem zijn gang gaan. Want die zaligmaker mogen wij u preken. Die in zijn dienstknecht gestalte zichzelf geheel en al opgeofferd heeft. Hij zegt het ook vanavond in de prediking. Ik heb mijn leven gegeven voor zondaar. Ik heb mijn bloed gegeven tot een rantsoen. Dat is tot een losprijs voor velen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. O, laten we dan ook zo gebruik van hem maken, gemeente. Dan moet je eens kijken, die heidense bakker en die heidense schenker, die laten het zich wel gevallen dat Jozef hen dient. Nou, wat is er dan op tegen? Om je door die meerdere Jozef te laten dienen. Kom, hij biedt zichzelf ertoe aan. En dan krijgen die schenker en bakker een droom. Een droom die ze beiden van de Heere hebben gekregen. Dat blijkt uit het vervolg van de geschiedenis. Maar die dromen die ze alle twee dromen in één nacht, blijkt geweldige diepe indruk gemaakt te hebben. Er staat hier dat ze ontsteld waren. En Jozef ziet het 's morgens aan hun gezichten. Hij zegt het, waarom kijken jullie zo verdrietig? En dan zeggen ze, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die ons die uit kan leggen. Mogelijk buiten de gevangenis, maar in ieder geval niet waar ze nu verblijven. Zo zullen ze het wel bedoeld hebben. Maar dan zegt Jozef, zijn de uitleggingen niet van God? O, prachtige. Om dat hier alweer te horen, hoe deze man, ook ten aanzien van deze hovelingen, want dat waren toch voorname mensen, vergis je niet, dat hij hier ten opzichte van die hovelingen, koninklijke hovelingen, ook weer onmiddellijk uitkomt voor zijn heren. Zijn de uitleggingen niet van God? Jozef heeft natuurlijk niets op met de uitleggers van droom. Maar hij mag weten dat de Heeren hem die dromen zal openbaren. Het is ook een geloofszaak geweest. Hij zegt ook al op voorhand dat God uitleg zal geven over wat deze mannen gedroomd hebben. Kom maar, zegt hij, vertel ze maar aan mij. Eerst vertelt de schenker zijn droom. Hij zegt, ik zag een wijnstok en aan die wijnstok waren 3 ranken. Deze wijnstok die was al aan het uitpotten. Ik zag de bloesem eraan komen en tenslotte zag ik dat deze wijnstok trossen rijpe druiven voortbracht en ik had de beker van Farao in mijn hand en ik nam de druiven en heb ze uitgepest in de beker van Farao en gaf die beker aan Farao. Nou, dat is het. En directe, dat blijkt zo, zowel als het over de uitleg aan de schenker gaat als aan de bakker. Direct is daar de uitleg van Jozef. Hij zegt, die 3 ranken, dat zijn 3 dagen. En dat wil zeggen, binnen 3 dagen zal Farao u weer een eer herstellen. Je zult als schenker de drinkbeker weer aan Farao mogen geven. Maar, zegt Jozef dan, denk aan mij. Je ziet hier ook, hè, dat Jozef ook zo graag uit de gevangenis zou komen. Dit diep menselijke aspect, gemeente. De Heeren is bij hem, dat weet hij. En hij mag in gelovig vertrouwen hier verblijven. Maar nu mogen we horen hoe hij deze gelegenheid te baat neemt. Hij weet dat straks deze schenker, hij weet dat van Gods wegen, dat deze schenker straks weer aan het hof zal zijn bij Farao. En hij denkt, ach, als hij nou deze gelegenheid is te baat zou nemen, om te zeggen dat ik hier onschuldig zit. Hij zegt, denk aan mij wanneer het straks weer goed met u zal gaan. Doe dan weldadigheid aan mij en zeg tegen Farao, zodat ik uit deze gevangenis kan komen, want ik ben hier in feite op een verkeerde en gemene manier in Egypte gekomen. En zegt hij dan, en ik heb helemaal niets gedaan waarom ze mij hier in deze kuil gestopt hebben. Dat geeft ook al wel aan wat voor situatie het in die gevangenis is geweest. U moet niet denken dat dat een luxueus gebeuren is geweest hoor. Die gevangenissen waren onder aardse holen. Die gevangenissen waren onderaardse holen, vaak 3 verdiepingen diep. Als Paulus en Silas onschuldig zijn opgesloten in de gevangenis, dan zitten ze in de binnenste kerker. Dat is de 3e verdieping geweest, onder de grond. Dieper weg konden ze niet gestopt worden. En hier wordt gesproken over een kuil. En dan staat er in vers 21 en 23, en Farao deed de overste der schenkers weerkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Oh, en dan denk je, ik heb het vroeger als kind altijd al gehad, en denk ik, hoe is dit toch in de wereld mogelijk? Als je dit nou meemaakt, dat iemand je droom uitlegt en dat je weer in ere hersteld zult worden bij de farao en dan gaat dat gebeuren. En het is niet een kwestie van, nee, binnen 3 dagen is dat allemaal het geval geweest. Dus je zou zeggen, man, die is er helemaal vol van geweest. Maar, ja, ik las ook alweer bij een uitlegger die zegt, kijk, hij heeft natuurlijk gedacht, hij was uit die gevangenis gekomen. En hij was weer in ere hersteld. Nou, voorlopig even niks meer over die gevangenis zeggen. Ik praat daar nog wel eens een keer over met Farao bij gelegenheid. Nu niet meer daarop terugkomen direct. En zodoende komt dan van uitstel afstel. Dat zou een manier kunnen zijn die dan nog, ja, min of meer acceptabel zou zijn. Maar hoe dan ook, Jozef is vergeten. Ontzettend niet waar. En ik kan me zo voorstellen dat hij Jozef heeft zitten wachten. Hij heeft natuurlijk gedacht, iedere keer en nacht een, toen die schenker eenmaal weg was. Oh, nu komen ze. Nu komen ze. Nu komen ze. Nu komen ze. Maar wie er ook kwam. Geen bevrijder. En nu denken we misschien, schenker, schenker, schenker. Hoe kun je toch zo zijn? Tegenover degene die die droom voor jou hebt uitgelegd. Die dat alles voor jou ten goede deed. Laten we nou eens naar die meerdere Jozef kijken, gemeente de Heer Jezus Christus. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de gevangenis gevankelijk genomen, zo lezen we in Psalm 68. Om gaven uit te delen aan een wederhorig kroost. Dat is nog wat anders als dromen uitleggen. Ook dat is de volle werkelijkheid geweest van zijn heilswerk. Hoe hij de gevangenis is ingegaan. Het huis van die zeer sterk. Waar hij de kop van Satan heeft vermorst. Zelf ten onder gegaan is aan het oordeel Gods over u en mijn zonde. Heftiger en heviger kunnen we ons niet voorstellen. En dat mag ons verkondigd worden. Moeten we dan niet met het oog op zijn heilswerk zeggen? Ik zal gedenken hoe voor deze ons... Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelver uitkomst merken. en in plaats van bittere klacht, daarvan spreken, dag en nacht. En doen we dat nou? Gedachten wat hij heeft gedaan? Jesaja zegt, gemeente, moet maar even een versje zingen, want ik ga nu zo, zing maar even een versje. Psalm 42, het heigend werd de jacht ontkomen. De schenker was het heilswerk vergeten. Want zo mogen we dat toch wel noemen, dat hij uit de gevangenhuis is uitgeleid. En weer in eer hersteld is geworden. En wij hoorden van die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Die niet alleen een droom uitlegt. Nee, die het heil geopenbaard heeft. En daar zelf voor zorg gedragen heeft. En gedenken wij hem nou? Ik zal gedenken, zo zeiden we over deze. God heeft gunst bewezen. Maar o, het gevaar dat we dat heilswerk van Christus vergeten. Is niet denkbeeldig. Jesaja zegt, want gij hebt de God van uw heil vergeten. In Jesaja 17, dat kan dus. Je hebt de God van je heil vergeten. En je hebt niet gedacht aan de rotsteen van uw sterk. En op een andere plaats zegt hij, dit volk heeft mij vergeten, dagen zonder getal. En dan worden we nu geroepen om gedacht te zijn aan zijn wonderen. Hoe hij als de God van het heil een plaats wil hebben in ons leven, ja in onze harten. Dat heil is geschied, gemeente. En dan kan het toch niet zo zijn dat wij net doen alsof het niet gebeurd is. Want dat is wat gebeurt met die schenker. Hij denkt niet eens meer aan Jozef. Hoe kan dat toch zo zijn in ons leven? Dat we niet aan de Heere zouden denken, terwijl wij alles aan hem te danken hebben. Ook dat wij vanavond weer in de kerk mogen zijn. En wat een zegen, gemeente. Ik mag me er iedere keer weer over verwonderen. Dat ook onze jonge mensen zo trouw naar deze avonden komen. O, de dichter die bidt. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid, Heer, te geven. O, ook al zijn wij dan hem vergeten. Dagen zonder getal. Zo kan het toch zijn. Hij is u. En jou. En mij. Niet vergeten. Gemeente. Als u dat al gedacht zou hebben. Dan komt hij vanavond met dit woord tot u. Om u daarvan te overtuigen. Maar nu komen we bij die bakker. Die bakker heeft dat gezien en gehoord. En je kunt zo merken dat hij razend enthousiast is, hè? Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom. Dan gaat hij met enthousiasme zijn droom vertellen. De uitkomst van de schenker was zo prachtig geweest. Hij steeg direct van wal. Hij zag 3 korven brood op zijn hoofd. In de bovenste korf waren allemaal eetwaren voor farao. En de vogels kwamen en aten uit de bovenste korf die bestemd waren voor farao. En onmiddellijk komt daar ook de uitleg. Van Gods wegen. De 3 korven zijn 3 dagen. Nog 3 dagen en dan zal farao je laten ophangen. En de vogels zullen je lichaam opeten. Wat een ontzaglijke boodschap. Weet u wat opvalt? Dat er helemaal niet over een reactie gesproken wordt van de bakker. Ongetwijfeld moet schrik toch om het hart geslagen zijn. En tegelijkertijd voelen we ook hoe zijn boodschap direct gerelativeerd is geworden. Zo in de zin, ja goed, dat kan die man nog wel zeggen. Maar hij is ook maar een mens. Wie zegt dat die man gelijk heeft? Waarom die schenker wel in ere stelt bij de farao en ik niet? Het kan toch wel precies andersom zijn? Nou, dat zijn van die volk menselijke overwegingen die al eeuwen door al precies hetzelfde zijn. En die we hier ook weer zo van toepassing kunnen verklaren. Maar dat is nog iets. Ook dat lezen we niet. Maar wellicht weet de bakker maar als te goed. Dat er inderdaad een poging is ondernomen om farao te vergiftigen. Hij zat er niet voor niets. Ze hadden beide gezondigd, zo hebben we gelezen. En misschien heeft hij daarom wel niet gereageerd, omdat hij wel door had. O, deze man, die weet precies wat er aan de hand is. Zo kan het ook. En trek nou de lijn eens door, gemeente, naar onszelf. En dan gaan we niet naar een ander kijken, dan kijken we naar onszelf. Wij weten allemaal dat we gezondigd hebben. En we weten ook allemaal dat wij hier geen blijvende stad hebben. En wat wij uit deze geschiedenis vooral moeten leren is dit. Dat God ons allemaal eerlijk behandelt. Het valt ons op dat hoe ernstig deze boodschap ook is. Die Jozef moet brengen, want het is niet niks als je tegen iemand moet gaan zeggen je wordt opgehangen. Dat is wat. Maar hij zegt het wel. Van Gods wegen. Hij stelt dus de zaken niet mooier dan ze zijn. En daar kunnen wij ook nog heel wat van leren, want er wordt rond ziek en sterfbedden heel wat verdoezeld. Ook in de christelijke gemeente. Maar om nu eerlijk met elkaar om te gaan. En juist met de bedoeling om genezing tot stand te brengen, gemeente. Want de Heere brengt smart aan en hij verbindt, hij doorwondt en zijn handen helen. Wie van ons is ermee gebaat dat de kwaal niet wordt blootgelegd en die kwaal maar blijft voortwoekeren in ons hart en in ons leven? Dat bedoel ik de kwaal der zonde natuurlijk. In het natuurlijke willen we graag weten, als we iets mankeren, wat er aan de hand is. Zodat adequaat de genezing ter hand kan worden genomen. En dat moet soms met een forse ingreep gebeuren. Mensen die geopereerd moeten worden, soms heel ingrijpende operaties moeten ondergaan. Maar dat is allemaal nodig om dat proces van genezing tot stand te brengen. En zo ligt het ook in het geestelijke. Als ons de zonde gepredikt wordt. Als de kwaal waaraan wij tenslotte allemaal zullen bezwijken door eigen schuld. Dan is dat opdat wij onze toevlucht zouden nemen tot de geneesheer Jezus Christus. Zijn naam is Heiland, dat wil zeggen Heelmeester. Daar is balsem in Gilead, daar is een Heelmeester aldaar. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Van deze heidense bakker lezen we nergens dat hij tot God ging roepen. Hij heeft er niet eens mee gerekend waarschijnlijk. En wat een zegen dan, dat ons van Gods wegen dit in alle eerlijkheid wordt verkondigd. Dat wij onze zielen als een buit zouden uitdragen. En dat wij de redding zouden zoeken buiten onszelf. In die gezegende borg en zaligmaker Jezus Christus. En dat niet als een droom, maar als een werkelijkheid. Ik heb pas een onderwijzeres getrouwd in Tricht, de Betuwe. Er zat een hele klas met schoolkinderen. En ik heb daar gezegd, er zal heel veel keren tegen jullie gezegd zijn, je moet een nieuw hartje krijgen. En dan moet je maar veel om vragen. En daar doen we ook niks aan af. Je zegt maar, nou zal ik eens precies vertellen wat de Heer Jezus zegt in de Bijbel. Als de Heer Jezus nog niet in je hartje woont, dan zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen en ik zal avondmaal houden met hem. En hij met mij. Dat zegt de Heere Jezus. En dan staat er nog bij, dit zegt de Amen. Dit zegt de getrouwe getuige. Het begin van de schepping Gods. En indien iemand oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. O, de Heere Jezus wil niet anders dan u en mij zalig maken. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. En die gemeente waar die dat tegen zegt, oh, die hadden het zo goed met zichzelf getroffen. Maar ze wisten niet dat ze arm waren, jammerlijk, blind en naakt. Ze wisten het niet eens. Maar dan toch, zie, ik ben er en ik sta voor de deur van je hart. En ik ben voortdurend aan het kloppen. O gemeente, als dat nou eens door zou dringen vanavond. We moeten horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Kijk, God roept ons dus op om te gedenken. Zo wil Hij gemeenschap met u en mij zoeken. Om nu zo de deur van ons hart en leven te openen. En waar die komt, gemeente, dan staat er, ik zal maaltijd met hen houden. Ik zal avondmaal, zo staat het in de Statenvertaling, staat letterlijk maaltijd. En dat wil zeggen, ik wil gemeenschap met u oefenen. O, om nu zo met het oog op deze geschiedenis tot die meerdere Jozef uit te gaan. En dan, ja, dan neemt hij inderdaad dat stenen hart weg. En dan geeft hij ons een vleeshart. Hart. Dan krijg ook een hart wat ontvankelijk is voor zijn woord door de Heilige Geest. En dan gaan we ook begeren om naar zijn geboden te leven. Dan begeren we ook om dicht bij hem te leven. Dan ga je toch ook iets in de praktijk brengen van wat Jozef zei. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. En dan gaan we toch een beetje op Jozef lijken. De rechtvaardiging van de goddeloze. En dat is het hart van het evangelie. Heeft ook de reiniging van de goddeloze tot gevolg. Dat moeten we altijd maar bij elkaar houden. Hè? Waar we nou door het geloof ons rechtvaardig voor God mogen weten. Daar zal datzelfde geloof begeren om in heiligheid voor God te leven. In gemeenschap met Christus. Want die in mij blijft, zegt Christus in Johannes 15, die brengt veel vrucht voort. Dan krijgt die nieuwe mens concreet gestalte. Dan alleen ook kunnen we staande blijven in die menigerlei verzoekingen die zich aandienen in ons leven. In ons doopsformulier staat het al zo prachtig geschreven. Om hem nou aan te hangen, te betrouwen, lief te hebben van ganser hart en van ganser zielen, van ganser gemoeten. En met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En dan stoten, ja, dan stoten de opstellers door, hè, dan zeggen ze, en als wij somtijds het zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. O, vermits wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. O, dan is het goed. Vader, vol van mededogen, zie ons arme zondaars aan. Sla op ons uw vriendelijk ogen. Jezus heeft voor ons voldaan. Ja, Hij heeft voor ons voldaan, God neemt ons als zondaars aan. Hetzelfde recht dat Hem deed sterven, doet ons het eeuwig leven erven. Amen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. We gaan zingen Psalm 42, vers 5. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken uw naam ootmoedig dat u ons dit ogenblik vergunde. U hebt het goed gemaakt, Heere. Boven bidden en denken uit. U komt toe alle lof, alle eer en alle dankzegging. Laat het woord zijn kracht gedaan hebben. Uw woord keert nooit ledig tot u weer. Het doet hetgeen u behaagt. Het is voorspoedig in hetgeen waartoe u het zendt. En uw bedoelingen zijn ons bekendgemaakt. U deed een appel op ons hart en op ons leven. O Heere, dan kunnen we jaloers zijn op Jozef, ook in de gevangenis. Mocht hij getuige zijn van zijn God en Heer. Wat hebt u willen gebruiken, Heer? En wat mocht hij een type zijn in dit alles van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Jozef, de onschuldige die de schuldige diende. Zo nu de Heer Jezus Christus, de onschuldige die de schuldige diende. En daarin zo ver ging, dat het hem zijn eigen bloed kostte. Hij van God verlaten, omdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ja, zelfs eeuwig tot u genomen zouden worden. O onbegrijpelijk wonder van genade. En dat heil heeft God nu doen verkonden. Heren, wij danken u daarvoor. En dat u niet moede nog mat wordt om dat getuigenis maar bij de voordeur aan ons hart te leggen van jong en oud. Mag het zijn tot grootmaking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, dank dat u de kracht gaf om te preken. Vergeef ook het zondige dat er was. Neem onze dankzegging aan. Ga met ons als we weer naar huis gaan. Breng ons allen veilig thuis. En mag de stof ons nog overdenking geven. O, laat het ons maar aan u verbinden. Gezegende. Heere Jezus, hoor en verhoor ons gebed. Uit louter genade, neem onze dankzegging aan. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nog zingen Psalm 43. Allereerst het vijfde vers. Mijn ziel treurt ge dus verslagen. En dan ook het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar. Allereerst dus het vijfde vers van Psalm 43. En dan het vierde vers. gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.